Wij zijn, dacht ik, nog in het laatste gedeelte van Marcus 15. Ik meen trouwens dat we in verband met die vrouwen nog niet hebben stilgestaan bij wat alleen in Johannes verteld wordt. Dat is in Johannes 19, vers 25. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, dat schijnt dan Johannes geweest te zijn, hoewel de naam er niet staat, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En wat het ongeveer betekent, staat erachter. Namelijk, en van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Dan wel, van die uren aan nam die discipel haar, want dat is wat er staat dan, hè, haar in zijn huis, hebben ze toen maar ingevuld, tot het zijne. Dat zal ook de strekking ervan geweest zijn. Je vraagt je af waarom zoiets nodig was, want Maria had toch nog een stelletje kinderen, voor zover wij weten. En bovendien staat er verder niks meer bij. Het is een episode die wij ook niet in Matthäus, Marcus en Lucas tegenkomen. Het is alleen hier. Maar ik kom er nog maar even op terug, omdat weliswaar de conclusie moet luiden, historisch kennelijk, dat inderdaad Maria voortaan gehuisvest werd door Johannes. Hetgeen toch een wat problematische aangelegenheid is, omdat wij van Johannes dan toch weten, omdat het een van de 12 discipelen was, dat hij en al die andere discipelen daarna apostelen werden en dus uitgezonden werden de wereld over. En ik meen dat we Johannes het laatst tegenkomen, niet in de Bijbel, maar in de geschiedenis in Efeze, waar hij een ontiegelijk hoge leeftijd schijnt bereikt te hebben. Afgezien daarvan, hij was, voor zover wij weten, ook de jongste van de discipelen. Daarom wordt hij altijd afgebeeld zonder baard. Wat met de realiteit waarschijnlijk niet overeenkwam, maar het is maar om aan te geven over wie je het hebt. Of Maria bij hem gebleven is, dat weten we niet eigenaardig genoeg. Wij vinden vandaag in Jeruzalem een locatie die wordt aangewezen als het graf van Maria. Ergens vlakbij het Kedrondal, een beetje ten noordoosten van het tempelgebied. Dus dat veronderstelt dan niet dat ze op reis gegaan is. Maar ik persoonlijk kan er verder niks mee. Het zal wel, maar dan nog, ook als het letterlijk zo zou zijn, dan is de vraag, maar waarom is dat zo en waarom moet dat zo nodig daar geregeld worden? Bovendien, waarom moest het überhaupt geregeld worden? En het antwoord is heel simpel, dat wij hiervan doen hebben met een uitbeelding opnieuw van hoe de zaligheid als zodanig naar de 10 stammen van Israël gaat. Ik zal er niet lang bij stilstaan, omdat het moeilijk is om aan te tonen. Het hangt samen met het vervolg ook op deze geschiedenis. Dat is in Johannes, daar zijn we nog niet aan toe. Maar daar lezen wij over dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus de discipelen, althans enige daarvan, op de hoogte gebracht werden van dat hij in ieder geval niet meer in zijn graf lag. Laten we het voorzichtig zeggen. Waarna Petrus en Johannes er een wedstrijd voor maakten. Ik blijf het een komisch verhaal vinden, dat vind ik echt. Ik moet er altijd om lachen, want het is zoiets van, ze vertrokken gelijk, staat er, dus het was geen valse start. Ze maakten er een wedstrijd van, tamelijk officieel. En de scheidsrechter deelt ons mee dat het een goede start was. Zij vertrokken gelijk. En toen kwam Johannes het eerste bij het graf. En ik keek ook naar binnen en zag de doeken liggen. En daarna kwam alsnog Petrus, die voor deze keer dus niet de eerste was. Merkwaardigerwijze, hij was niet de eerste. Maar hij maakte het alsnog goed, want hij was de eerste die het graf inging. Hij rende meteen door naar binnen, staat er dan, enzovoort. En de aardigheid ervan is, als u mij vraagt, dat deze twee, Petrus en Johannes, mijn inziens, zeg het nog een keer bij, dat is niet om arrogant te doen, maar gewoon terughoudend van, oké, Dan hoef ik er geen discussie over te hebben. Ik denk dat Petrus altijd al trouwens een beeld was van de gelovigen uit de Joden. Dat zit hem ook in het feit dat hij eerst de Heer verriet en daarna alsnog zijn aanhankelijkheid betuigde. Zijn beeld van het gelovig overblijfsel uit de Joden. En het maakt Johannes tot een beeld van een gelovig overblijfsel. Ja, wat dacht u? Uit de 10 stammen van Israël uiteraard. Je hebt er maar 2, dus ja. De ene is van de 2 stammen, dan is die andere een beeld van de 10 stammen. En Maria als uitbeelding van, en als draagster eigenlijk van de beloften. U weet hoe dat was, hè? Maar dan ben ik helemaal terug in hoofdstuk 1 of anders in Matthäus 1, waar ik maar ben dan. Jozef is de naam waaraan het eerst geboorterecht kleeft en het zal gerealiseerd worden, was beloofd. Via zijn verloofde, namelijk via Maria. Maria, dat wil zeggen via Maria zouden de beloften Gods vervuld worden. De beloften Gods zouden vervuld worden inderdaad via de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Dus als je later Maria zoekt, ja, die woont bij Johannes. Want Johannes is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zo sluit dat in elkaar. En ja, wat zo belangrijk is, ja, dat vraag ik me nooit af. Maar je wilt toch weten waarom dit soort dingen in de Bijbel staan. En ik denk hierom. En daarna heeft het verhaal een vervolg. Maar dat komt hierna aan de orde. Dat hangt namelijk samen met de introductie van een andere Jozef. En het schijnt dat deze Maria terecht is gekomen bij die Jozef van Arimathea en met hem is meegereisd. En van Maria wordt wel degelijk een graf aangewezen dat historisch meer verantwoord is in ieder geval dan dat in Jeruzalem. Ik bedoel dat in Jeruzalem, dat is überhaupt niet historisch verantwoord. Dus er is maar weinig voor nodig om een beter verantwoord historisch verhaal te hebben. En dat is het verhaal dat Maria is meegereisd met Jozef van Arimathea en dat ze gestorven en begraven is in Glastonbury. En de locatie van haar graf, dat is nog steeds de, hoe moet je het zeggen, de locatie van de oude kerk in de Old Church, die Old Church in Glastonbury. Want die kapel is aan Maria gewijd. De ene verdieping, de andere verdieping is gewijd aan Jozef, zodat je daar de namen Jozef en Maria bij elkaar vindt. Maar de andere verdieping is gewijd aan Jozef en Arimathea. En beiden zouden daar begraven zijn, is het verhaal. En dat lijkt me bij alles wat er rondverteld wordt, lijkt mij dat het meest aannemelijke. Mede, maar dat mag natuurlijk nooit echt doorslaggevend zijn, maar mede vanwege diezelfde symboliek die erachter steekt. Want die Jozef van Arimathea die we hierna krijgen, die is natuurlijk ook een uitbeelding van dat eerst geboorterecht, zoals dat via Abraham, Isaac, Jacob aan Jozef en daarmee aan de 10 stammen van Israël bij elkaar beloofd is geworden. Hij vervult dezelfde functie. En daarom is het wel aardig dat we bij de geboorte van de Heer Jezus terechtkomen bij een meneer en mevrouw en die heten Jozef en Maria. En dat we bij zijn opstanding uit de dood opnieuw terechtkomen bij een Jozef en een Maria. Het is dezelfde Maria dan, hoewel we nog een andere Maria in dat verband ook tegenkomen. Ook met grote nadruk trouwens. Maar uiteindelijk eindigt het verhaal inderdaad in Brittannië opnieuw met een Jozef en Maria. En het is dezelfde locatie. Dat is verrassend voor de, en verwarrend voor de bezoeker ter plekke. Want het is een kerk met een uitgegraven, hoe heet dat, crypte eronder natuurlijk. Maar daar zou het graf zijn van zowel Jozef en Arimathea als van Maria, de moeder des Heren. En alleen al het idee dat dat zo onwaarschijnlijk is. Wie verzint nou zoiets dat je zo'n man van de bladzijde van de Bijbel haalt en ergens hier in West-Europa op een eiland laat doodgaan en bovendien dan nog Maria, de moeder des Heren, ook nog. Dat is zo onwaarschijnlijk. dat het wel waar moet zijn. Want de waarheid is altijd... ja, veel onwaarschijnlijker dan, hè, dan de leugens. Ik vind dat echt, dat laatste vind ik echt een argument. Niet te zwaar wegen, maar ik vind het wel een argument. Wie verzint zoiets geks? Hoe kom je erop? En waarom? Want dat vertelt nooit iemand erbij. Waarom? Men zegt, nee, het is zo gegaan. En de lui die dat beweren hebben over het algemeen geen enkel inzicht in bijbelse symboliek. Dat meen ik. Ik heb er ook nooit over gelezen in dat verband. En ik zorg dat het ook niet gaat gebeuren, want ik schrijf er niet over. Dus ik ga het er niet over lezen. Ik vind het helemaal prima zo. Maar als je die twee naast elkaar legt, dan zeg je, ja, dat moet zo gegaan zijn. Logischerwijze. En dat in het gebied van de stam van Simeon vind ik toch wel aardig. Nou ja, oké, laten we het er niet verder over hebben. Ik moet het er toch over hebben, want ik moet nu terug naar Marcus 15. En daar staat, als het nu avond was geworden, als het inmiddels, dat nu, dat weet u langzamerhand, en dit zijn van die schriftplaatsen waarin de betekenis van dat woordje nu ook duidelijk blijkt. Na al deze gebeurtenissen is het dus nu, inmiddels, na verloop van het voorgaande, als het nu avond was geworden, kwam Jozef. Daar hebben we het nog even niet over, want er staat een zin tussen, namelijk, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat. En begrijp je me goed, vers 42 in zichzelf is gewoon onzin. Want dan staat, het was avond geworden omdat het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat. En dat is niet zo, hè. Het werd gewoon avond omdat de zon onderging. Ongeacht welke dag het was, elke dag wordt het avond. Dat begrijpt u toch, hè. Ja, echt wel. Zodat u weet dat de wijl niet slaat op wat er daarna meteen staat, nog in vers 42, maar het slaat op vers 43. Als het avond geworden was, kwam Jozef, en dan grijp ik weer even terug, kwam Jozef, de wijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat. En begeerde, weer het tussenzin weglaten, en begeerde het lichaam van Jezus. Het hele punt is makkelijk genoeg, want ik meen dat het op andere plaatsen ook staat. Ik zal even van mijn hulpmiddelen gebruik maken, want dan heb ik meteen die teksten naast elkaar uit de verschillende evangeliën. In Matthäus 27 lezen wij in vers 57... En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. En deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En daarna hebben wij Marcus, maar daar komen we net vandaan. En dan hebben we Lucas, waar staat in Lucas 23 vers 50. Zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, bond hij dat in fijn lijnwater, legde in het graf. En dan volgt vers 54. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En mocht het nog niet duidelijk zijn, dan hebben we Johannes 19 vers 31. Jozef en Arimathea vinden we pas in vers 38. Maar ik ben eerst in vers 31 en dat gedeelte wat we daar vinden, dat is ook voor Johannes, is in Johannes uniek. Ik bedoel, dat komt in Matthäus, Marcus, Lucas niet voor. Dat is vers 31 van Johannes 19. De Joden dan, en dan wordt de zin ook onderbroken. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. Terwijl het de voorbereiding was, baden Pilatus dat hun beenderen zouden gebroken en ze weggenomen worden. En waar we nu alleen nog maar om gaan, is dit. Wanneer was dit? En dat is makkelijk genoeg. Nee, ik weet, oh, er zijn verhandelingen over geschreven. Mensen, dat wil je niet weten. Dat wil je echt niet weten. Maar het is zo simpel als wat. Het was de dag der voorbereiding. En dat betekent gewoon, het was de dag voor de Sabbat. En dat staat er ook gewoon bij dat het dat betekende. Het was dus vrijdag. En Goede Vrijdag was dus inderdaad op een vrijdag. Dat is net zoiets als in Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats. Te Jeruzalem. Ik meen in Zacharias, dacht ik, waar het maar staat. Dat vind ik altijd leuk, zulke uitdrukkingen. En ik geef meteen toe dat christelijke traditie soms er gewoon naast zit. Maar deze christelijke traditie is volstrekt, maar dan ook volstrekt 100% bijbels. Het was op een vrijdag, ja. En de dag van de voorbereiding was gewoon de gewone dag voor de Sabbat. Want 's avonds bij zonsondergang op de vrijdag begint niet de zaterdag. Ook niet de zevende dag van de week, dan begint de Sabbat. En dus moesten voor de Sabbat, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen, moeten voor de Sabbat die lichamen opgeruimd worden. Logischerwijze. En als er dan ook nog staat, ik geloof dat ik het oversloeg bij het lezen, want die dag des Sabbats was groot, in Johannes 19 vers 31, ja dat zou je gedacht zijn. Want dat was een Sabbat gedurende de zeven dagen van het feest van Pascha. Dus dan is het een grote Sabbat, het is een extra feest. Het was al feest. Die dag van de kruisiging was al feest, want de dag van de kruisiging was de 15e van de eerste maand. Dat is de eerste dag van het feest van Pascha. Toen zei iemand, ja, maar dan, dat wordt toch gevierd als een Sabbat? Dan zeg ik, ja, dat staat nergens in de Bijbel, dat is christelijk jargon. Die zegt dat Hemelvaartsdag gevierd moet worden als een zondag. En Paasmaandag moet gevierd worden als een zondag. Maar het maakt het niet tot zondag. Er blijven donderdagen en maandagen. En, of hoe ze maar genoemd mogen worden en welk nummer ze maar krijgen. Dat is allemaal een misverstand. Men had uitgevonden. Laat ik gewoon zeggen, de Bijbel kent maar één Sabbat en dat is de zevende dag van de week. Gewoon, die nummert gewoon door, 1 tot en met 7, op de 7, dat is de Sabbat enzovoort. En de inzettingen van de Sabbat worden niet maar gehouden op de zevende dag van de week, maar ze worden gehouden vanaf de avond van de zesde dag tot aan de avond van de zevende dag. De Sabbat is verschoven ten opzichte van de normale dagen van de week. En of de Joden het daarmee eens zijn, maakt mij niet uit. Joden zijn ook nieuwlichters. Joden hebben het judaïsme ook pas uitgevonden in de Babylonische ballingschap. Dat is heel wat jaartjes na Mozes. Een jaartje of duizend erna, zoiets. Dus daar zit ik helemaal niet mee hoe die lui dat geïnterpreteerd hebben. Die hebben ook de offer van het eerstelingengarf, als je het zo mag noemen, hebben zij geplaatst niet op de dag na de Sabbat, precies zoals het er staat, maar hebben zij geplaatst op de 16e van de eerste maand, op een vaste datum. En ze hebben het begrip Sabbat geïnterpreteerd als de 15e van de eerste maand. Maar dat staat er niet. De eerstelingengarf is op de dag na de Sabbat, gedurende het feest van Pasen. En met de symboliek komt het toch heus aardig overeen. Omdat wij krijgen hier eerst een Sabbat, gedurende het feest van Pasen. En de dag daarna zou dan die eerstelingengarf bewogen moeten worden voor het aangezicht des Heren. Niet volgens de Joden, maar volgens Mozes. Niet volgens Flavius Josephus dus ook. Die vertelt ons hoe ze het deden. Maar het is anders dan het in de wet van Mozes beschreven staat. Kortom, er is grote verwarring over dit soort dingen. En dat lijkt me genoeg om dit zo te zeggen. Maar het is heel gemakkelijk. Het was de dag van de voorbereiding. Het was gewoon vrijdag en de andere dag was Sabbat. En er is maar één Sabbat. Dat is de zevende dag van elke week. Er is één uitzondering op die regel. De uitzondering is de grote verzoendag. Die wordt in de Bijbel ook beschreven als een sabbat, als een dag van rust enzovoorts. Met de woord sabbat genoemd. Het grote feest in de zevende maand. Dat feest moest gevierd worden als een sabbat. Dus vanaf de avond van de negende tot aan de avond van de tiende van de zevende maand. Ook verschoven ten opzichte van de normale tijdrekening. En zoals eerder gezegd, de normale tijdrekening, daar bedoel ik dus mee dat de dag gewoon begint als morgens de zon opgaat. Kan moeilijk anders, dag is synoniem met licht. En een dag, een kalenderdag, begint niet als de zon ondergaat. Dat is een belachelijke constructie, wie dat bedacht heeft, weet ik niet, maar dat is belachelijk. Het begint gewoon als de zon opgaat. Ouweneel stelde vast dat in Genesis 1 dat inderdaad het geval is. En voegt eraan toe, maar dat is een uitzondering. Ja. Jammer, heb je het weer gemist. Dat is niet de uitzondering, dat is de regel. De Sabbat is uitzonderlijk. En de profetische betekenis daarvan kennen wij ook. De profetische betekenis is dat de Sabbat staat voor het Messiaanse Rijk. En die begint nou eenmaal voor het Joodse volk eerder dan voor de rest van de volkeren. Dat komt omdat voor hen ook de dagen der verdrukking verkort worden. Ja, voor hen begint het Messiaanse Rijk al, terwijl in de wereld eigenlijk de duisternis nog beginnen moet. Op de avond van de zesde dag enzovoorts. Dat is het eigenlijk, hè. In de hele wereld gaat het licht uit, maar bij Juda gaat het aan. Dat is het omgekeerde van wat in het verleden gebeurde. In de hele wereld ging het licht uit, maar bij Efraïm ging het aan. Dat was het begin van onze bedeling. Maar goed, laat ik er maar verder niks over zeggen. Ik wil wel even het schriftgedeelte met u doornemen. Johannes 19, vers 31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. En met zonsondergang van deze dag begon dus de Sabbat. En dat is de zevende dag van de week. Soms verbaas ik me erover dat die christelijke traditie correct is, hè. Want wat er in de christelijke traditie geleerd wordt over deze bijbelteksten, dat raakt kan nog wel dikwijls. En hoe ze dan toch bij deze traditie gekomen zijn. Ja, iemand moet het ooit in het verleden dus goed geweten hebben. En pas later is men eraan gaan sleutelen bij gebrek aan degelijke kennis. Maar goed. Terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, bovendien, baden Pilatus dat hun beenderen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Het bekende verhaal is dit, zo'n kruisiging, dat kan zelfs dagen duren, schijnt het, voordat de gekruisigde is overleden. Het is een langzame dood, dat heb je met marteldood, dus een langzame, ja, sorry. En dus wilde men een eind aan deze levens maken. Men zegt dat men dat doet door de borstkas in te slaan. Het gaat om het hart dan eigenlijk, hè. Maar goed, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen, de beenderen moet dat zijn, hè. De beenderen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu, inmiddels dus nog steeds, hè, dat hij inmiddels gestorven was, zo braken zij zijn beenderen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met de speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het betuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En daarin herken je meteen de schrijver van de eerste Johannesbrief. Want dan vind je woorden van diezelfde strekking. Het was dus Johannes die het schreef. Dat is een van de redenen waardoor wij weten dat dit evangelie geschreven werd door Johannes. Hè. Maar goed. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, vers 36. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Het gangbare commentaar op dat verschijnsel dat uit zijn zijde bloed en water kwam, gaat gewoonlijk niet verder dan dat men zegt, daaruit blijkt dat hij was overleden. Ik roep meteen, want ik praat er liever niet, ook niet verder over, maar ik roep meteen, ja, daar heb ik geen verstand van. Hoe dat bloed en water. Men zegt, ja, dan was hij al overleden, want is het bloed al in staat van schifting en ontbinding en wat. Wat heb ik? Ik weet het niet, maar het staat in alle commentaren overigens. Als uitbeelding dus van de dood. Maar als je dat commentaar niet had en je wist überhaupt van niks, dan las je het zo wel hier. Zo van, hoe wisten ze dat hij dood was? Nou ja, ze staken hem in. Zij zeiden, als hij nog niet dood was, was hij nu wel dood. Bovendien, waarom moet er zo'n bewijs zijn? Er staat nou eenmaal, als zij zagen dat hij inmiddels gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar een kruisnest, stak een speer in zijn zijde, enzovoorts. Dat wil zeggen, er hoefde geen bewijs verder te komen. Die mannen wisten dat hij was overleden, dat is gauw klaar. Waarom moet je dat als bewijs hebben? Ik vind het zeer armetierig. En ik vind het wel aardig dat er dan meteen achter staat, die het gezien heeft, heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. Want hoewel dat niet een directe schriftverwijzing is, is het wel degelijk een indirecte. Want mijn eerste gedachte bij het lezen van vers 35 is, dit is Johannes, dat zijn woorden uit 1 Johannes. Staat er soms nog iets over in 1 Johannes? Wellicht. Het is een hele subtiele schriftverwijzing als u het mij vraagt. Maar ik lees hem echt zo. En anders maar niet, want ik zoek toch gewoon 1 Johannes op. En daar staat in, even kijken, dan moet ik even goed zoeken. Eerst krijg je 2 Peters nog, ja. En dan krijg je 1 Johannes 5. Waar staat in vers 6 over Jezus, de Zoon van God? Staat, deze is het die gekomen is door water en bloed. Wie? Jezus, de Christus. Niet door water alleen, maar door water en bloed. Waarna het begrip geest wordt geïntroduceerd. De geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is, maar dat is een variant op wat we net lazen in Johannes 19. Die het gezien heeft, heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. Enzovoorts. Waar het om gaat is dit, dat water en bloed in hoge mate synoniem zijn. En zelfs als je leest, niet door water alleen, maar ook door bloed, is dat niet in strijd daarmee. Je kan eruit concluderen, het zijn dan toch twee verschillende dingen. Ze zeggen, ja, het zijn twee verschillende dingen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei op een of andere wijze de uitbeelding zijn van leven. Eigenlijk, water geeft leven. Bergt leven in zich, maar eigenlijk het brengt het voort. Als je het nauwkeuriger zegt. Maar taal is een rekbaar ding. Zeker in de literatuur. En dat is het mooie van taal trouwens ook. Want u weet wat deze wereld betreft waarin wij leven, dat begon met water. Toch? Toen vroeg ik nog eens aan Peters. Die zei, nou ja, de aarde waarop wij leven, die staat uit en in het water. En hij zegt, je moet voorzichtig lopen, want als je te hard stampt, zakt het hele zaakje weer gewoon terug in het water. Of zoiets, wat hij maar zei. Dat is maar een paar hoofdstukken terug. In 2 Petrus 3. En zo is het maar net. En de mens, daar heb ik nog nagevraagd aan Nicodemus. De mens wordt geboren nou eenmaal uit water. Wij noemen dat vruchtwater. Maar het is levenbrengend. En toen zei hij, ja, maar een mens moet wedergeboren worden uit dat waar het water een beeld van is, namelijk uit de geest. Daar komt het op neer. Hoe dan ook, Water wordt geacht levenbrengend te zijn. Het onderhoudt het leven ook. Zolang er water is, kan men leven. Als het water er niet meer is, als de putten gedempt zijn of de waterstromen zijn afgesneden, is men ten dode opgeschreven. Dat is het verhaal. Hè? Dus water brengt leven, maar bloed is leven. En dus die beiden samen. Ik ben geneigd, als je het verschil wil zien, komt het er ongeveer op neer dat wij water kennen als het woord van God, met name ook in het oude verbond. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, dan heb je ineens van doen met bloed, want dat is uit het woord voortgebracht. Dat is ongeveer het idee. Bovendien, hoe worden wij wedergeboren? Wij nemen het water des levens om niet, dat God uit genade ons biedt. Ja, nou goed, dat is uit een lied, dan rijmt het ook nog weer. Maar vooruit. Maar ik citeerde natuurlijk wat het maar was. Was het Johannes 6 of 7? Dat water is namelijk het woord van God. We nemen het tot ons en in ons verandert het in wijn. Maar wijn is ook op zijn beurt weer een beeld van het bloed des Nieuwe Testaments. Nou heb ik heel wat bijbelgedeelten door elkaar geschud. Vermengd. Maar ja, het is nou eenmaal bekende bijbelse symboliek. Kortom, water en bloed zijn allebei een beeld van leven. En hoewel we aanvankelijk hier water en bloed naast elkaar vinden, staat er meteen achter. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. En dan staat er meteen, want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. Wat ik niet gelezen heb, staat er ook niet, hè? Dat weet u, hè? Dat moet je gewoon doorstrepen, hè? Wat ik niet gelezen heb. U weet wat ik, heb je gemerkt wat ik niet gelezen heb? Moet je doorstrepen, het staat er niet. Nergens. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Dat is wat er staat. En wat ertussen staat, dat weet iedereen dat het er niet hoort te staan, dat het abusievelijk daar staat, maar ze durven het niet weg te halen, omdat ze die woorden nodig hebben voor een levende drie-eenheid. Want zo'n uitdrukking, en die drie zijn tot één, ja, dat is wat men precies zocht, alleen het ging over iets anders. Toen hebben ze er wat tussen gezet. De route is ongeveer als volgt. Iemand schrijft dat in zijn Bijbel erbij, in de kantlijn, zoals wij soms ook in de kantlijn er wat bij schrijven. En daarna worden die manuscripten weer overgeschreven. En toen heeft een onbenul gedacht, dat hoort ertussen, zijn ze vergeten, dus dat moet er nog bij. En in een of ander manuscript krijg je dan dat zo'n vers er ineens tussen staat, terwijl het er helemaal niet hoort te staan. En het hoort er niet te staan, dat weet iedereen. Ik denk dat de zogenaamde nieuwe Bijbelvertaling dat inmiddels wel weer weggelaten heeft. Die lui zijn toch niet orthodox, dus die kunnen dat wel weer missen. Denk ik. NBG heeft het, dacht ik, wel staan. Maar die hebben zich er gewoon niet van durven ontdoen. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één, want ze zijn alle drie, zij het dan wellicht op enigszins verschillende wijze, een type, een beeld van leven. Of een aanduiding, moet ik eigenlijk zeggen. Een aanduiding van leven. En dat is waar het om gaat. En als uit de zijde van de Heer Jezus bloed en water stroomt, is het een uitbeelding dat uit hem leven voorkomt. Geest dus. Kortom, eigenlijk is het een uitbeelding van zijn opstanding. Nou, nog zo'n voorbeeld. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. De leeuw was dood, maar bracht leven voort. Dat is het. En het is dus een type van Christus, uiteraard. Hè? De leeuw uit Juda, logischerwijze, uit de geschiedenis van Simson. Maar goed, laat hem ook maar weer gauw los. Bovendien, er staat nog het een en ander in dit stukje in Johannes. Namelijk, deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been zal van hem verbroken worden. Als je daarna vraagt, maar waar staat dat, dan krijg je geen goede verwijzing. Er is namelijk geen rechtstreekse verwijzing. Alleen indirect. Ik weet niet, staat er in uw Bijbel iets bij? Een tekst bij? Psalm 34. Ja, en verwijzing naar Exodus is waarschijnlijk naar het paaslam. Maar het zal wel Exodus 12 zijn dan.
In Psalm 34 staat hij bewaard als een beenderen, niet één van die wordt gebroken.
Ah, kijk, daar is er toch één gevonden. In mijn Bijbel staat hij er niet bij, voor zover ik weet. Hoor. Ik heb er in de tijd wel eens naar gezocht. Bovendien, het maakt mij verder niet zoveel uit. Het betekent dat als je zo'n uitspraak vindt over dat geen been gebroken zal worden, dat dat blijkbaar direct of indirect een uitspraak is over de Heer Jezus. Of het er nou bij staat of niet. Het enige echte probleem aan dit vers is, want hier, aan deze zaken ga ik voorbij, hè. Je moet dat weten, dat er zoveel uitspraken zijn die gaan over het een, maar in wezen gaan ze over de ander. Ze gaan letterlijk over een offerdier, bedoel ik maar, zoals in Exodus 12, maar in werkelijkheid gaat het over de Heer Jezus Christus, op een of andere wijze, wat het maar is. Maar het echte probleem in verband met vers is een heel andere, dat is namelijk dat gesproken wordt over verbrijzelen en zelfs van zijn gebeente, terwijl heel duidelijk is dat dat wel degelijk uitspraken zijn over de Messias, over de Heer Jezus. Ik ben even onderweg. Wat zei je net? Psalm 34? Psalm 34 vers 21. Ik vind hem wel mooi overigens. Daar staat: hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. En voor zover ik weet is dit echt de enige tekst die je vinden kunt waar zoiets tamelijk letterlijk staat en over een mens. Maar als het de verwijzing is van Johannes, als Johannes deze tekst bedoelt, dan zegt hij dus meteen dat het een uitspraak is over de Heer Jezus Christus. En dat staat niet in de psalm. Het gaat over de rechtvaardige. Vers 20. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. Enkelvoud, hè? Des rechtvaardigen. Van de rechtvaardige. Maar uit alle die, uit al die tegenspoeden, redt hem de Heere. En de vraag is dus: wie is die rechtvaardige? En het antwoord is: dat is de Heer Jezus. Dat is de strekking van die uitspraak in Johannes 19. Later zegt Petrus in Handelingen 2, wanneer hij Psalm 16 citeert, en zegt: ja, dat gaat niet over David. Het is wel geschreven door David, maar het gaat niet over David. Het kan helemaal niet. Het is in David ook niet vervuld, maar David sprak over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, en hij wist dat. Maar hier hebben we een veel subtielere van Johannes. Een schriftverwijzing naar Psalm 34, waarmee hij dus zegt: dit is een uitspraak over de Heer Jezus. Maar daarna blader ik alsnog naar Psalm 22. Alleen, ja, die bedoel ik eigenlijk niet, maar kom maar. Ik dacht dat hij daar stond, maar ik zie hem niet staan. Ja, daar in Psalm 18 vind je: al mijn beenderen zou je kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Maar je hebt in de psalmen enige uitspraken over dat zijn beenderen verbrijzeld worden. Terwijl duidelijk is dat het wel degelijk over de Heer Jezus gaat. Maar goed, dus niet die tekst in Psalm 22 dan, maar elders. We hebben in ieder geval in het algemeen Jesaja 53, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Alleen daar staat het woord beenderen niet bij. Maar in de psalmen zijn er zulke uitspraken wel. En het probleem lost zich vanzelf op wanneer wij begrijpen dat dat verbrijzelen niet betekent dat die botten, die beenderen zelf gebroken worden, maar dat ze vaneen gescheiden worden. Iemand heeft zelfs gezegd dat dat ook kenmerkend is voor de kruisiging. Alle gewrichten worden uit elkaar getrokken, de benen los van elkaar en dat soort dingen meer. Psalm 22 vers 15. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Dat is correct. Alleen je vindt ook uitspraken waar het woord verbrijzelen dan staat, terwijl het deze strekking heeft. Dat slaat er niet op de beenderen, maar op het gebeente. Het geraamte als zodanig dat dus in delen uiteenvalt of getrokken wordt of wat het maar was. Begrijpt u die? Maar dat is dan zonder dat een van die beenderen gebroken wordt. Nou goed, dat is voldoende, denk ik. De achterliggende gedachte is deze, dat er is altijd hoop. Na Bijbelse maatstaven, als er beenderen zijn. Het is het laatste wat van een stoffelijk overschot overblijft. En het idee is dat het de basis is ook van het menselijk leven en van het menselijk lichaam als zodanig. Dat is het ook. Het is het geraamte daarvan. En ik bedoel een geraamte zoals je dat ook kent in een bouwwerk. Men zet eerst een geraamte op, zo heet zoiets. En wij noemen het ook een geraamte. En de vraag dus, als men beenderen ziet, is in de Bijbel, zullen die beenderen weer levend worden? Dat was Ezechiël 37, bijvoorbeeld. En het antwoord is in dit geval ja. Al zijn die beenderen dan ook misschien ver uiteengelegd, maar dat is Micha 3, als ik me goed herinner, de eerste verse. Niettemin, zij zullen weer tot elkander naderen, Ezechiël 37, en zij zullen uiteindelijk weer een lichaam vormen. Kortom, bij een gebeente, want zo heet dat, is er altijd de hoop of de verwachting dat het misschien toch weer tot leven komt. En dat is zo, ja. Maar als de beenderen in zichzelf gebroken zijn, is het idee van, nou ja, ze deugen zelf al niet meer, dus er komt niks meer van terecht. En het idee van, zijn beenderen worden niet gebroken, is dus via die gedachte een verwijzing naar, in ieder geval de mogelijkheid van een opstanding, een herleving. En dat steekt er dus achter. En er stond trouwens nog wat bij, er stond ook in een andere schrift, Johannes 19, vers 37. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Die is uit Zacharia 12. En dat gaat, het gaat natuurlijk binnen Zacharia 12 naar onze maatstaven meteen over de wederkomst van Christus. Wanneer hij zal verschijnen. Niettemin, in zekere zin is diezelfde uitspraak vervuld geworden gewoon in de dagen van de opstanding van Christus, waarbij hij zich vertoonde aan zijn discipelen en zijn littekenen toonde, en ze hebben gezien wie ze de stoken hebben. Al moet je dan zeggen, nou ja, dat waren dan toch niet de discipelen die hem doorstoken hadden, en dat is natuurlijk ook weer zo. Maar de uiteindelijke vervulling daarvan, of van Zacharia 12, want daar staat dat, is natuurlijk pas in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij alsnog zijn, op die littekens zal tonen, enzovoorts. En doorsteken in de Bijbel is altijd iets van afwijzing. Dat begrip is het nou eenmaal. Waarschijnlijk omdat dat de normale manier was om elkaar over de klink te jagen. Hè? Ja, nou lees het maar na in de Bijbel. Ja, het is een beroerde gewoonte, maar doe maar weer. Goed, maar het betekent wel dat deze gebeurtenissen volgens Johannes op een of andere wijze profetische betekenis hebben. Of althans samenhangen met het profetisch woord. En dat bedoel ik maar te zeggen. En daarna ga ik gewoon weer terug naar Marcus 15. Waar wij nog waren bij vers 42. Het was avond geworden, terwijl het de voorbereiding was. Welke is de voorsabbat? Nou, dat lijkt me de voorbereiding is dus gewoon de aanduiding van de dag voor de Sabbat. Ik meen te weten, maar ik zou u niet kunnen zeggen hoe en waar. Maar ik meen te weten, ik meen mij te herinneren, dat Flavius Josephus zelfs de term voorbereiding gebruikt ter aanduiding van de dag voor de Sabbat. Ergens, maar waar weet ik niet. Maakt mij verder ook niet uit, want ik ben er toch van overtuigd, gewoon op grond van de schrift zelf. Maar goed, toen kwam dus, omdat het avond werd en bij als de avond valt, dan, ja, dan begint de Sabbat. En dan moet dus dat lichaam weg zijn, was de bedoeling. Naar Joods gebruik in elk geval. Het komt niet overeen met de wetten voor de Sabbat als zodanig. En dus kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer enzovoort. Nou, er staat nogal wat. In de eerste plaats, ene Jozef. De Heer is overleden en wie verschijnt daar? Ene Jozef. Dat is wat je had kunnen uitrekenen van tevoren op basis van de statistiek. Min of meer, toch? Ja. De geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus begint ook daadwerkelijk met, niet met Maria, het begint met Jozef. Lees het maar na in Matthäus 1. Jozef. Zijnde in ieder geval de verwijzing naar de eerstgeboortezegen aan Ephraim en daarmee aan de 10 stammen van Israël. Die van Arimathea was. Ja, dat is een verbasterd woord, Arimathea. Maar het is een verbasterde Hebreeuwse term. Daar is geen twijfel over, overigens. Het is dezelfde plaatsnaam als die uit 1 Samuel 1. Vers 1, meen ik, ja. Vind het wel leuk. Want wij lezen, er kwam iemand van, die van Arimathea was, een man. En 1 Samuel 1 begint met, daar was een man van Arimathea. Ramathaim. Arimathea. Aramataim. En die A daarvoor. Ach, ik weet niet precies hoe het zit. Dat is iets als een letter die wel geschreven wordt, maar niet uitgesproken. Of andersom. Dat zijn taalkundige beginselen waar ik me liever niet mee bezig hou. Nee, ik hou me er wel mee bezig, maar liever niet in het publiek. Dus bepaalde wetmatigheden in de taal. Dat zich letters toevoegen vanwege de tongval en dat letters verdwijnen, omdat ze toch te lastig zijn uit te spreken en omdat men articulatiemoe is. Vooral de Britten zijn dat, articulatiemoe. Ik ken iemand die heet John, dat is makkelijk. Deffrey. Wie? John Deffrey. Kent u niet? Clarinetist. Deffrey. Maar als je het opschrijft, schrijf je Deferari. Maar ja, ik heb het hem zelf horen zeggen, Deffrey. Deferari, wat ze al niet doen met al die letters, weg ermee. Al die R'tjes ertussen, hou er één over en dat is meer dan voldoende. Zo gaat dat in een taal, hè. En het verschijnsel dat ergens een A voorkomt, kennen we van de Spanjaarden. Want het heet Spanje natuurlijk, maar zij noemen het Espanje. En wij noemen het de straat en zij noemen het Estrada. En wat het maar wezen mag, er komt altijd die E voor. Hè? En wij noemen het de Trojanen, de Trusken. En zij noemen het de Etrusken. En roept u maar. Dat is een bepaalde wetmatigheid, die lui nemen een aanloop. En de Italianen die geven altijd nog een E of een A aan het eind van een woord dat op een medeklinker eindigt. Er moet altijd nog een ademstoot achteraan komen. Waarom weet ik ook niet. Maar dat, en op de duur, dat schrijven ze dan ook gewoon, eventueel. Het zijn vreemde dingen. En zo is het met Arimathea, het is Ramathaim. Je haalt de klinkers weg en dan staat het woord er gewoon. Bij beide doe je dat, hè? Bij Ramathaim en bij Arimathea. Het is eigenlijk gewoon Rama. En dat maal twee, een dubbele hoogte. En Zofim, oké, een dubbele hoogte van, want er zijn een heleboel plaatsen die Rama heet in de Bijbel. Omdat er een boel hoogten waren, heten ze zo, hè. En dan heb je Zofim, dat heeft iets met, ik geloof, met honingraten te maken of zoiets. Hebben we het alweer over honing? Ja, maar goed. Maar Rama, de vraag is altijd nog welk Rama, en dat, ja, dat weet men dan ook niet precies. Maar één ding is wel duidelijk, namelijk van het gebergte van Efraïm. En de man zelf, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf. Hé, hey, Sufie. Maar goed, de zoon van Suf. Een Efratiet. Maar Efratiet is heus hetzelfde als een Efraïmiet. Maar aangezien al die volken tieten waren, de tieten en de zustieten en de zootieten, wordt het dan Efratiet. En bij Efrata weet je nooit zeker of het die velden zijn rondom Bethlehem of dat het is in het gebergte van Efraïm. Dat moet uit het verband blijken, het is gewoon dezelfde naam. Heb je dat nog? Maar hier ben je in Efraïm. Het is wel aardig, want via deze Elkana en via deze dit gebergte van Efraïm, het gebied dus van Jozef. Want dat is het dan dus, hè? Via dit gebied van Jozef worden vervolgens de koningen en in het bijzonder het koningshuis van David geïnstalleerd via Samuel, die hieruit geboren wordt. Hebben jullie dat nog? Afgezien daarvan, die Hanna, die fungeert nog, of die figureert nog bij de geboorte van de Heer Jezus, dat weet u, hè? Was dat dezelfde Hanna? Nou, wat mij betreft wel. Nee, historisch niet, maar verder maakt het me niet zoveel uit. Maar ik ga daar niet verder op in. Waar het om gaat is dat de naam Jozef van Arimathea ons toch even brengt in 1 Samuel. En dus bij Efraïm. En het verklaart ook waarom de man Jozef heeft die naam, hoort daar gewoon in dat gebied thuis. Jozef van Arimathea. Ik bedoel, een beetje Ier heet Patrick. En een beetje Welshman heet David. Ja, David. Ja. Zo is het nou maar net. Er zijn plaatselijke namen, genoemd naar plaatselijke heiligen of wat het maar was. Maar in ieder geval, er zijn lokale namen, die vind je meteen terug. En een naam voor iemand uit Arimathea, dat had je zelf kunnen bedenken, Jozef. Jozef van Arimathea. Langs beide routes, langs de naam Jozef en langs de naam Arimathea, kom je dus terecht bij Efraïm, dan wel Jozef. En dus opnieuw bij de drager van het eerstgeboorterecht. Je moet het wel weten, maar ja. Dus die lijn, die dikke lijn is dat overigens, die vanuit Genesis getrokken wordt. Nou goed. Daarna was hij een eerlijk, dat wil zeggen eerbaar, eerlijk, raadsheer, dat wil zeggen een man die eer toekwam en die geëerd werd en in ere gehouden werd. Een raadsheer, nou ja, binnen Bijbelskader zou dat betekenen dat hij lid was van de raad en dus van het Sanhedrin. En dat zal ook wel, want daar staat in Lucas 23 vers 50. En zie een man met name Jozef. Leuk is dat, de en zie. Alsof er nog wat te zien valt. Maar het betekent natuurlijk, let op. Nog een aardige, Lucas. Let eens op. Zie een man. Man. Met name, let op dat het spannend gemaakt wordt, een man met name. Jozef, had ik gewoon kunnen staan Jozef, dan wist je dat het de man was die zo heet. Niet waar? Maar staat langzaam. Zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, Een goed en rechtvaardig man. Nou ja, dan was hij dus een gelovig man, want er is niemand rechtvaardig. Een goed en rechtvaardig man. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Maar er staat nog tussen. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Een man met Jozef zijnde raadsheer. Goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Dat wil zeggen hun handelswijze, dat wat ze deden. En daar kan je niet omheen. Dan is het dus toch het Sanhedrin. In elk geval. Van Arimathea, een stad der Joden. Jawel, een stad der Joden. Toen wel, ja. Een stad der Joden. Maar het was oorspronkelijk niet van Juda. Het was uit het gebied van Efraïm. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Elders staat, in Marcus staat dat ook, hè, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En in Matthäus staat die ook zelf een discipel van Jezus was. Wat inhoudelijk natuurlijk gewoon hetzelfde is allemaal. Hè. Ja. En in Johannes staat, Johannes 19, vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden. Bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. Die verstoutte zich, staat er, in Marcus 15, vers 43. En hij ging in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Enige dapperheid was er wel voor nodig, want het blijkt uit dat de andere discipelen bang waren dat ze ook opgepakt zouden worden. En als je het lichaam van Jezus gaat vragen, geef je jezelf dus bloot en zeg dat je een discipel van hem bent. Uiteraard. Maar niettemin deed hij dat. Eigenlijk, de man kwam nu eigenlijk aan de oppervlakte. Dat is het eigenlijk. Hè? Hij kwam uit de kast. Dat die term voor andere dingen gebruikt wordt. Dat is zo, maar zo, dat is de uitdrukking daarvoor. Het was nu niet meer bedekt. Dat gold trouwens ook voor Nicodemus, want die wordt in Johannes geïntroduceerd. Nicodemus kwam ook, staat daar. Maar het belangrijkste is dat er toch iets verbazingwekkends gebeurt. Hij claimt het lichaam van Jezus en hij krijgt het ook. Er wordt eerst geïnformeerd of de Heer werkelijk overleden is, zodat je voor de tweede keer leest dat het toch wel eigenaardig is dat hij zo snel was overleden. Maar dat was zo. Maar hij gaf hem toestemming. Hij schonk Jozef het lichaam. Dat betekent, want het heeft belangrijke consequenties, dat betekent dat hij familie was. Zo zonder meer. Of je dat uit de Bijbel kunt halen, weet ik niet. Dat doet ook weinig ter zake. Maar het is redelijk algemeen bekend, lijkt mij, dat je niet zomaar iemands dode lichaam kan claimen. Dat is, ook in Nederland kan dat niet. Je moet daar op een of andere wijze rechten op kunnen laten gelden. En die berusten in de eerste instantie op een familierelatie. En dat schijnt niet alleen zo geweest te zijn onder de Joden, maar ook onder de Romeinen. Zodat je hier meteen uit moet concluderen, die Jozef was van Arimathea, was een raadsheer, hij was rijk, hij was eerbaar en hij was rechtvaardig en hij was een discipel en hij verwachtte het koninkrijk God. Je weet toch nogal vrij veel van de man. En hij was familie van de Heer Jezus, want anders kon hij het lichaam niet claimen. Nou ja, dat zou hij misschien kunnen doen, maar dan nog zou hij het niet gekregen hebben. Dus dat is één. Hij is familie van de Heer Jezus. En een tweede ding is dat hij kennelijk voldoende aanzien had om zomaar zich te vervoegen bij Pilatus en om dat lichaam te vragen. Dat moet in korte tijd allemaal gebeurd zijn. Want de avond kwam aan. Nou ja, oké, misschien was het dan nog 2 uur te gaan als ik het heel ruim neem. Ja, dat meen ik. Want hoe was het ook weer? Hoe laat was het ook weer? De zesde uur kwam er duisternis tot de negende uur aan toe. En dan is het al 3 uur 's middags. En om 1:06 wordt het donker. Dus als ik zeg 2 uur, dan dat is het wel ongeveer. In die 2 uur moest hij niet alleen het lichaam claimen, maar ook nog toestemming krijgen. En het ook nog, begraven, ook nog. Voordat het donker werd, want dan begon de Sabbat. En het werd er nog vertraagd doordat Pilatus eerst nog die centurion moest optrommelen. Om te vragen hoe dat nou was. Was hij dan al overleden? Ja, dat was zo, enzovoorts. En dan moest hij ook nog fijn lijnwaad gaan kopen. Hij kocht fijn lijnwaad. Ergens in een winkel op vrijdag. Even, ja, daar staat het toch allemaal. Hoe krijgt de man zomaar toegang bij Pilatus? Want ja, aan de deur bellen en dan... Hoe gaan die dingen? He? Met andere woorden, het was niet van de hoort wie klopt daar. Het is een vreemdeling zeker. Nee, het was kennelijk... hier staat Jozef van Arimathea voor de deur. Hij moet een bekende geweest zijn. En hij moet zo zijn connecties gehad hebben... Nee, bij de Joden had hij dat als raadsheer, maar kennelijk ook bij de Romeinen. En dat kun je dus allemaal nog gewoon uit de Bijbel halen, dit soort dingen. Daarna is er van de man nog heel wat meer te vertellen, omdat hij bekend is geworden buiten de Bijbel om. Nou zeg ik meteen, ja, dat is wat je ook verwachten mag. Als hij buiten de Bijbel niet bekend zou zijn, is dat een gat in de markt. Het vraagt er gewoon om. Want ja, hier wordt ons toch met grote nadruk en omstandig in alle vier de evangeliën een man geïntroduceerd die wij voorheen niet kenden. Maar die wordt ineens als een belangrijk man ten tonele gevoerd. En die doet daar ineens van alles. En daarna hoor je er dus ook nooit meer wat van in de Bijbel. En dan is de logische vraag met die man, ja, is dat zo'n houtmethode? Dus moet je die toch ergens terug kunnen vinden op een of andere wijze in de geschiedenis als zodanig? En dat is ook zo, want je vindt hem terug in christelijke traditie en zelfs in de Joodse traditie. Zelfs in de Joodse traditie. En in allebei wordt hij beschreven als een belangrijk man. Hij wordt genoemd een decurio in het Latijn. Dat is zoiets als een centurion, maar dan over 10, decurio. Maar goed, doet er nou niet zoveel toe. Het idee is dat dat een titel is van de een of andere belangrijke ambtenaar onder de Romeinen. En wat er aan vastgehangen wordt, is dat de man zijn rijkdom... te danken heeft aan zijn zaken. Dat is altijd zo, want van handenarbeid kan je niet rijk worden. Niet echt tenminste. Dan moet je in zaken. Dat zat hij ook, want de man wordt ervan verdacht. Ik zeg het, waarom zeg ik dat altijd zo ongelukkig? Er wordt over de man gezegd dat hij verantwoordelijk was in het Romeinse Rijk voor het beheer van de mijnen. Dat wil zeggen metaalmijnen. En dat is van des te meer belang, omdat via metalen kom je ogenblikkelijk terecht, in de oudheid zeker, bij wapenindustrie. Want men heeft die metalen nodig voor het produceren van wapens, waar anders voor? Dat in de eerste plaats namelijk. En wapenindustrie, maar goed, dat doet er nou niet toe, maar wapenindustrie is de belangrijkste industrie van de mensheid. Het is gewoon een economisch gegeven, het is zo. Ja, je denkt dat voedsel dat is, maar het is niet zo, het is de wapenindustrie. Ja, goed, maar dat doet er nou verder niet toe, maar bij de Romeinen was daar alles aan gelegen. De Romeinen waren die jongens met die, ja, Romeinen zijn militairen. Iets anders hadden ze niet, hè. Ik zeg altijd, voor zover ze een cultuur hadden, hadden ze die gestolen van de Grieken. En daar hadden ze hun wapens ook voor gebruikt. Dus toen maar weer. Het ging allemaal om geweld. En Jozef was dus in die kringen een belangrijk man. En wat eraan vastzit, is dat hij zijn connecties had inderdaad met Brittannië. Om de eenvoudige reden dat daar tin in de eerste plaats vandaan kwam. En lood. En tin, nou ook wat koper trouwens, maar dat is een bijzaak, want daar waren meer vindplaatsen voor. Maar tin. De Britse eilanden staan van alles bekend als de Cassiteriden. De tin-eilanden. Dus een van de oude namen voor de Britse eilanden. De tin-eilanden. Of de tinlanden gewoon. En tot vandaag, maar eigenlijk tot de vorige eeuw ongeveer, was tin een van de belangrijke exportproducten. De tinmijnen, met name in Zuidwest-Brittannië, dat wil zeggen in Cornwall. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar het idee is dat hij dus zijn connecties had inderdaad in Brittannië. En verantwoordelijk was voor de mijnbouw, het beheer van de mijnen zelf, maar ook voor de handel en het transport van de metalen en dat soort dingen meer. Dat staat niet in de Bijbel, maar goed, de verklaringen daaromtrent zijn niet tegenstrijdig. Ik bedoel, er is geen discussie of je zegt van ik wil het niet horen, want het staat niet in de Bijbel. Maar dat is een positie die je op geen enkele wijze kunt volhouden. Als je niet buiten de Bijbel wat wist, kon je de Bijbel überhaupt niet plaatsen in de geschiedenis. Dus je moet wel. En aan de andere kant, als je het wel accepteert, nou, dan kom je tot deze conclusie. Het was een belangrijk man, ook binnen het Romeinse Rijk. Had zijn connecties, waarschijnlijk in de eerste plaats in Rome. En dat maakte, gaf hem meteen toch enige autoriteit om aan de deur te bellen bij Pilatus. En je te melden en zeggen, nou, hier ben ik en ik wil dat lichaam van Jezus hebben. En de vraag is niet of hij daar recht op had, of recht op kon laten gelden, of iets dergelijks. De vraag was alleen, is hij dan al overleden? Want hij krijgt het zonder slag of stoot, hè? Dat is, heb je toch begrepen? Hè? Leg ze alle vier maar naast elkaar, Matthäus tot en met Johannes, het gebeurt gewoon. En ook dat is een aanwijzing voor de grote invloed van de man als zodanig. Hoe het met hem verder gegaan is, nou ja, dat verhaal dat kent u waarschijnlijk wel. Uiteindelijk is de man toch in ballingschap gegaan. En is terechtgekomen met een twaalftal mensen. Dat is de officiële kerkgeschiedenis overigens. Hij is met een twaalftal discipelen van Jezus, waarvan wij een groot aantal sowieso kennen, zonder dat ze bij naam genoemd worden. Is hij terechtgekomen eerst in de Provence, dat wil zeggen Provincia Gallica. Dat is dus de Romeinse naam voor wat nog steeds de provincie heet, hè? De Provence. En van daaruit via de Rhône langs de tinroute, want dat is de oude tinroute, dat is ook bekend, dat is door historici beschreven. Tin kwam uit Brittannië, werd overgevaren naar, zeg maar, Morlaix of een van die andere plaatsen daar. En dan over land met ezels of muilezels gebracht naar de Rhône en dan de Rhône af naar Marseille. En van Marseille weer per schip naar de diverse havens rondom de Middellandse Zee. En met name naar Rome natuurlijk. En Jozef schijnt die reis gemaakt te hebben, logischerwijze, omdat het een bekende route was. En bovendien wordt zelfs verteld dat hem gevraagd was om te komen naar Brittannië, om daar te vertellen hoe het nou eigenlijk afgelopen was met die Jezus. Want het verhaal is dat Jozef van Arimathea al ver voor de dagen waarover wij nu lezen, met Jezus, de jonge Jezus, in Brittannië geweest is en dat Jezus daar zelfs enige tijd heeft doorgebracht. Nou ja, en niet alleen in Brittannië trouwens, maar in Brittannië is het gekoppeld aan de persoon van Jozef. Want het idee is dat Jozef een oom, oud-oom of zoiets was van, hoe dat nou precies zat, weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet meer, helaas. Maar een oom of oud-oom was van de Heer Jezus. En waarschijnlijk zijn mentor of beschermheer bij ontstentenis van zijn wettige vader, die overigens ook Jozef heette. Heb je dat nog? En achteraf wordt deze Jozef ervan verdacht dat hij onderdak verleend heeft aan de 12-jarige Jezus toen hij achterbleef in Jeruzalem. En dat hij verantwoordelijk was voor, dan wel zelfs de eigenaar was van die ezel bij de intocht in Jeruzalem. Want er was een geheimzinnige figuur die het geregeld had. Dat lees je in de geschiedenis toch. En er was ook zo'n geheimzinnige figuur die die opperzaal geregeld had. En wie was dat? En het ligt voor de hand dat je in ieder geval in overweging neemt dat het deze Jozef is. De belangrijke man die het zich bovendien kon permitteren, want geld speelde geen rol. En daarna heb je nog een heel andere kwestie, namelijk hoe kwamen Jezus en zijn discipelen eigenlijk aan de kost? En zeg niet, het komt omdat ze collecteerden, want het was andersom. Dat hebben we ook gelezen. Zij gaven geld weg. En Judas beheerde dat en die drukte af en toe wat achterover. Zij hadden dus geen financiële problemen, om zo te zeggen. Wie was de sponsor op de achtergrond? En het voor de hand liggende antwoord is opnieuw ome Jozef, de man op de achtergrond. Hoewel natuurlijk ook nog een mogelijkheid bestaat dat de gaven van de magistraten, vertaald met wijzen, de magoi, van de, nee niet magiërs, magistraten, van die drie wijzen uit het oosten zal ik maar zeggen, of hoeveel het er maar waren, dat die gaven zo aanzienlijk waren dat hij de rest van zijn leven ermee doen kon. Ik verwacht het eigenlijk niet, maar in beide gevallen heeft hij geen financiële problemen. Maar ik kan nog een hele andere route bewandelen, maar dat is symboliek. De andere route is deze. Je vindt de geschiedenis van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar op de achtergrond is er altijd iemand anders. En die houdt het zaakje in stand. En dat was die broer van Abraham. En de familie die daaruit voortkwam. Heb je die nog? Van Nahor. En hoe heette die lui? Betuel. Heb ik het goed? Betuel. En dan Laban. En uit die tak van de familie moest Isaac een bruid halen. Zodat de hele familie, de zonen van Isaac, dus toch afstammen van die andere tak van de familie. Al is het dan langs de vrouwelijke kant. En bij de volgende generatie, bij Jacob, kreeg je hetzelfde verhaal weer. Jacob moest vluchten. En waar gaat hij naartoe? Wie is er op de achtergrond? Inmiddels oom Laban. Weer een volgende generatie zijn we immers. En die haalt daar ook zijn vrouw vandaan. En daar stamt dus weer opnieuw de hele familie. Jacob zelf stamde al van die familie af, langs moederszijde. Maar zijn vrouwen en kinderen stamden daar ook vanaf. Of kwamen daar vandaan, of hoe je dat maar zegt. Dat wil zeggen, in werkelijkheid werd de familie gebouwd vanuit die andere tak. En zo is het met Israël zelf. Want de zaligheid die aan Israël beloofd was, dat schijnt via Juda te lopen, maar in werkelijkheid komt het niet uit Juda, in werkelijkheid komt het toch uit Jozef. Want die bevindt zich op de achtergrond. Niet uit de bekende 2 stammen, maar uit de onbekende 10 stammen. Op de achtergrond, maar daar gebeurt het. En 20 jaar uit het leven van Jacob, en dus van de aartsvaders als zodanig, spelen zich inderdaad af bij oom Laban. Het aardige is dat de naam Laban tevens de naam is voor de Tineilanden, want het is gewoon Albion, hè. Moet een blonde man geweest zijn. Daarom heet hij zo, Laban. Ons wordt blond. Laban, wit, het Hebreeuwse woord voor blank. De blanken, een blank ras. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar ik bedoel, als ik zeg, Jozef was die man op de achtergrond al die jaren al die decennia al, dan zeg ik dat omdat de overlevering dat leert, de geschiedenis leert dat, En of dat betrouwbaar is, dat vragen wij als een altijd af. Maar niettemin de geschiedenis leert dat. En bovendien is het in overeenstemming met de symboliek. Want Jozef is natuurlijk, ook deze Jozef is dus gewoon een uitbeelding van het eerstgeboorterecht zoals beloofd aan de 10 stammen van Israël. En waar komt dus de Heer Jezus terecht? Al is hij dan ook overleden, waar komt hij terecht? Onder de zorg en in het huis van ene Jozef. Want leest u maar even mee. Hij begeerde het lichaam van Jezus en Pilatus verwonderde zich dat hij al gestorven was. En ik vroeg hoe lang dat dan is. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, vers 45, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, dat is gewoon linnen, maar in de plechtige uitvoering. Niet alleen van het woord, maar ook van de stof uiteraard. Fijn lijnwad. En hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwad. Je kan het niet missen. De Heer Jezus werd geboren in het gezin van ene Jozef. En zij wikkelden hem in. Ja, dat is ook lijnwad. Dat is ook linnen. En hier gebeurt het opnieuw. En hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwad. En legde hem in een graf. Het welk uit een steenrots gehouden was. Waar is een steenrots ook alweer een beeld van? Van de Messias. Ja, kan toch niet missen. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. Want de deur is niet die plank in het gat, zeg ik altijd. Maar de deur is in werkelijkheid de opening. Waar je door, deur, waar je door kunt of moet. Want deur en door is precies hetzelfde. Ook bij de Engelsen, maar... Hè? Ja. En hij wentelde een steen. Waar is wentelen ook alweer een beeld van? Ja, van wedergeboorte. Dus het wiel van Gilgal. Hij wordt hierna weer gewenteld, namelijk. Er vanaf. Maar dat is hoofdstuk 20. En dan staat er nog: en Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jozef. Die van Klopas dus, aanschouwden waar hij gelegd werd. Maria en Maria wisten waar hij was. En dat mag je ook gewoon begrijpen, want het is een Jozef en een Maria. Jozef en een dubbele Maria zelfs, die genoemd worden. Zij wisten waar hij was. En zo is het met de Heer Jezus Christus. Hij is verborgen voor de wereld. Maar Jozef en Maria weten waar hij is. Heb je dat? Bij ons namelijk. Ja. Ik zou natuurlijk nog moeten verwijzen naar Jesaja 53. Waar dan staat: hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ik vind er hier geen rechtstreekse verwijzingen naar, maar ik roep het toch maar even. Maar staat er: hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En je zou moeten begrijpen dat dat letterlijk duidt op Jozef van Arimathea. Maar dat het overdrachtelijk uiteraard duidt op onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer nog steeds dood is voor de wereld, want hij zal pas in de toekomst aan de wereld verschijnen als de opgestane. Hij is dus nog steeds dood voor de wereld, maar niettemin is hij bij de rijken. En die rijken heet Jozef. En kort door de bocht, dat zijn wij dus. Nou ja... Ik had moeten zeggen, en dat zijn de 10 stammen van Israël, uiteraard. Onder de naam Jozef of Ephraim. In Matthäus, want daar lees ik hem nou even. In Matthäus 27, vers 57 staat: en als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Elke keer moet je opvallen dat er staat een rijk man. Wat maakt het ons uit of hij rijk was of niet? Wat maakt het uit voor het verhaal? Het betekent dat een invloedrijk man was. En het betekent dat je moet kunnen terugvinden in de geschiedenis. En dat is zo. Ja. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende... bond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad. U weet dat linnen een beeld is van priesterschap. Hoef ik niet verder uit te leggen meer, hè? Priesters kleden zich in linnen. Mocht niet in wol. En dus ook niet in dierenvellen of leer. Wat min of meer hetzelfde is, wol of leer. Het is een dierlijk product. Nee, het moest plantaardig linnen. Omdat linnen in zichzelf een uitbeelding is van opstanding uit de dood. Het vlas wordt compleet vernietigd, kapotgeslagen en wat het maar was. En men laat het wegrotten, het stinkt verschrikkelijk. Dat is een beeld van de dood. En wat er daarna van overblijft, dat zijn die vezels die wij linnen noemen. En dat heet fijn linnen. Of zuiver linnen. Goed. Of wit linnen. Hoewel dat een pleonasme is, want het is wit, blank namelijk. Wit, Laban. Ja. En daarmee een beeld van opstanding en specifiek toegepast op het eerste geboorterecht met het priesterschap daarbij. Maar dan staat er in vers 60, volgende vers gewoon, en hij legde dat in zijn, en dit is de enige plaats waar het staat, hè, hij legde dat in zijn nieuw graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. Of hij dat echt zelf gedaan heeft, waag ik te betwijfelen. En als ik dit soort dingen lees, denk ik altijd aan die man bij wie ik op bezoek was in Zuid-Afrika. En hij zei, nou, we zaten aan de thee of wat het maar was. Lekker binnen ergens. En hij zei, nee, ik ben gras aan het planten. Toen schoot ik in de lach. Hoezo, je bent gras aan het planten? Voor ons trouwens een zotte uitdrukking, want gras plant je niet, het zaaien. Hè? Maar goed, ik ben gras aan het planten. Ik zei, nou, volgens mij zit je thee te drinken. Zeg, oh, loop maar even mee. En wij naar buiten. En achter het duister waren enige zwarten, want ik blijf maar in een taal die daar gebruikt wordt, waren enige zwarten op hun knieën bezig inderdaad grasplantjes te zetten om de zoveel centimeter. Enzovoort. Ik ben gras aan het planten. Maar ja, hij liet het doen door personeel. Ja, het waren geen slaven. Dat is personeel. Maar goed, en zo werkt dat. En hij zegt, ik ben dit of dat. Maar elke zakenman vandaag of ondernemer zegt, ik doe dit en ik doe dat. In werkelijkheid doet zijn personeel het natuurlijk. Die voeren dat uit. Dat begrijpt u, hè? Dus het zal wel. Maar het is zijn graf en het staat op zijn naam. En dat is maar waar het over gaat. En dat is ook de strekking van, hij is bij de rijken in zijn tot geweest. De vraag is toch altijd, wie zijn dood? En als je voor dood graf invult, wat heel goed kan, staalkundig niks bijzonders, hij is bij de rijken in zijn graf geweest. En als de Heer in onze dagen dood is voor de wereld, omdat er geen communicatie is en hij zich voor de wereld verbergt, is hij dus volgens het officiële spraakgebruik dood voor de wereld, maar waar is hij dan? En waar heeft hij zich verborgen? En als hij een koninkrijk heeft, waar is dat koninkrijk dan verborgen? En een van de antwoorden is gewoon bij Efraïm, bij Jozef. Die trouwens zelf, Jozef zelf, ga je weer symboliek bevestigd zulke dingen. Jozef die namelijk zelf een koninkrijk had verborgen voor de rest van de familie. Die was toen in Egypte. En onder een andere naam, want hij heette niet meer Jozef. En voor zover er iets bekendgemaakt was wie hij was, aan die schenker staat er laconiek. En de schenker vergat Jozef. Zo is het nou maar net. Ik vind het prachtig zulke uitdrukkingen, hoor. Omdat ze. Hè? Toen die onderkoning was en bekleed werd met linnen, ja. Ja, hij vervulde trouwens ook de priesterlijke functie, althans die van, naar de ordening van Melchizedek in de praktijk, want hij bracht voort brood en wijn. Voor heel de wereld eigenlijk. En hij had schatkameren vol. Weet u nog? Ja. Prachtige parallel, hoor. Ik zeg altijd, koningschap, dat liep via de stam van Juda. Het priesterschap was weliswaar uit Levi, maar waar het gaat om het hoge priesterschap als zodanig, waar de ordening van Melchizedek, ja, dat is eigenlijk verbonden aan Jozef dus. Hè? Ja, dan zegt u, maar de Heer komt toch niet voort uit Jozef? Dan zeg ik, nee, maar de gemeente wel, hoor. Heel de gemeente. Hoe dan ook. Maar de hele gemeente is een priesterlijk volk. En niet naar de ordening van Levi, maar het Nieuw Testament is priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Wij zijn allemaal priesters naar de ordening van Melchizedek. En vandaar dan ook als in Openbaring 12 staat dat Israël gevoed zal worden in de woestijn. Dan vraag je je af, maar wie zorgt er dan voor het brood? En het antwoord is wij dus. De gemeente. Staat dat er ook? Ja, haar zoon. Of gewoon, zij zullen haar al daar voeden. 1260 dagen. En of dat dan letterlijk brood is of niet, zeg ik dan ja, dat waarschijnlijk ook letterlijk, maar maakt me niet zoveel uit. Het gaat om die beginselen, hè? Dat moet je leren. Hè? Nou goed, waar waren wij? Het nieuwe graf welke hij in een steenrots uitgehaald had, het was zijn eigen graf, waarin hij begraven werd, maar wat meer is, met vriendelijke dank aan Romeinen 8, waaruit hij dus opstond. Zodat hij geboren werd ten huize van Jozef, maar hij werd ook wedergeboren ten huize van Jozef. En dan nog even de andere schriftplaatsen in Lucas 23 vers 50. Zie een man met name Jozef, zijn raad zeer goed en rechtvaardig. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus, en als hij hetzelfde afgenomen had, die vind ik heel leuk, hè? Hij begeerde het lichaam van Jezus, en als hij hetzelfde afgenomen had, weet je wat hier gebeurt? Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat hij het lichaam krijgt, en dus wordt het niet eens genoemd. Hij begeerde het lichaam van Jezus en als hij het afgenomen had. Heb je dat? Hij eist het gewoon op. En zonder slag of stoot. Hij krijgt dat als vanzelfsprekend en het wordt dus ook niet verder vermeld. Trouwens, in Matthäus stond: deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden en dat is het dan. Dus maar één zinnetje, maar hier in Lucas helemaal niks. Het is gewoon vanzelfsprekend. En in Johannes, daar staat in 19 vers 38... Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, dat is dus net als Nicodemus, weet u wel, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen en Pilatus liet het toe. Ook bij die uitdrukking zeg ik, het is dus vanzelfsprekend. Maar in Lucas is hij nog sterker. Doordat het domweg niks staat. Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook die desnachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. Namelijk in een linnen zak, hè. Linnen doeken doen ze dat, de Joden. Ja. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof en in de hof een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus. En in Lucas was het: en legde het in een graf in een rots gehouden waarin nog nooit iemand gelegd was. En in Marcus was het: en legde hem in een graf het welk uit een steenrots gehouden was. Enzovoort. Dus er wordt duidelijk gezegd dat het een of een nieuw graf was. Of althans een graf waarin nog nooit iemand gelegen had. Maar in Matthäus staat gewoon: het graf was van Jozef en Arimathea. En ook al zou je dat niet weten, dan nog, als je die dingen leest in Marcus, Lucas en Johannes, zou dat ook je conclusie moeten zijn. Al staat het er dan niet. Hoezo leggen ze hem in dat graf? Dat kan alleen als zij rechten op dat graf kon laten gelden, uiteraard. En het was zo. Maar eigenlijk was het zijn eigen graf. Hij verdween in het graf van Jozef. Waarmee dus de naam Jozef en de naam van Jezus met elkaar geïdentificeerd worden. En dat was natuurlijk al zo, via zijn wettige vader. En nu via deze Jozef uit een andere tak van de familie. Uit die van Maria, naar het schijnt. Dat is ook wel aardig. Maar dat doet me verder niks ter zake. Het vervolg op het verhaal is bovendien dat er staat... Het was in een hof, dat staat er alleen in Johannes bij. Die hof wordt pas later geïntroduceerd bij de anderen, bij de opstanding namelijk. Maar in Johannes staat er in 19 vers 41... Er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf. Hetgeen betekent dat die hof dus ook van Jozef was. En voor zijn begrafenis maakt dat misschien niks uit, maar voor zijn opstanding wel, want hij stond op uit het graf van Jozef en bevond zich in de hof van Jozef. Hetgeen je zelfs helemaal brengt naar Genesis 1 eigenlijk, en anders 2. Genesis 2. De eerste mens, Adam, waar was de man? In een hof. En de tweede mens, Christus, waar was hij? In een hof. Adam werd eruit geknikkerd. Nee. En de Heer Jezus Christus heeft de hof van Jozef gebouwd en bewaard. Want de hof van Adam was een beeld van een koninkrijk, om zo te zeggen. Dat hij moest bouwen en bewaren. En de hof van Jozef is dat ook. Alleen dan is het een koninkrijk niet van Juda, niet bij Juda, maar bij Efraïm, bij Jozef. En dat brengt je terug in weer andere hoofdstukken in Genesis. Het is zeer rijk aan symboliek. Maar goed, wij moeten het hierbij laten, want ja, het is de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die geweldige rijkdom die we in uw woord vinden. Omdat u zichzelf openbaart in dat woord en ons bekend maakt met wie u bent en daarom met wat u gedaan hebt en doet en ook nog zult doen. We danken u dat we door dit woord inzicht krijgen in de geschiedenis als zodanig en daarmee in die wereld waarin wij leven en leren verstaan wat de geschiedenisboeken ons niet melden. Namelijk dat u een werk volvoert en u dat plan der eeuwen dat u gemaakt hebt van voor de grondlegging der wereld, dat u dat plan der eeuwen uitvoert, ook in onze dagen, en dat wij als gelovigen daar deel aan hebben gekregen. We danken u voor deze avond, dat we dat woord mochten openen. We danken u dat we uw geest hebben ontvangen, die ons in heel de waarheid zou leiden. We danken u dat u het bent, die ons dan leidt door dit leven heen, en via deze schriften naar onze zoonstelling in de toekomst. En we dragen onszelf aan u op. En vragen u, Vader, wilt u uw woord schrijven in onze harten? Opdat we u zouden kennen, de kracht van uw opstanding. Opdat we een blik zouden kunnen werpen op wat u gedaan hebt in het verleden. Maar meer nog, onze hoop en verwachting kunnen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En dat we mogen leven door die zalige hoop die onze verwachting richt op die dingen die haast geschieden moeten. Wees u dan ons nabij en volbrengt u uw kracht in onze zwakheid om Christus wil. Amen.